Goedemorgen gemeente. En ook een goedemorgen aan allen die met ons verbonden zijn. In deze dienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze morgen hoopt onze eigen predikant, dominee Hoefnagel, voor te gaan. En hij wil preken uit Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Lucas 7. Vers 36 tot en met 50. De volgende psalmen willen we samen zingen. Psalm 116, de versen 1, 2, 9 en 10. Psalm 32, vers 3. Psalm 6, de versen 1. 2 en 8. Psalm 23, de versen 2 en 3. Psalm 22, vers 13. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 116, de versen 1. 2, 9 en 10. Psalm 32, vers 3. Psalm 6, de versen 1, 2 en 8. Psalm 23, de versen 2. En 3. Psalm 22, vers 13. Schriftlezing uit Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende voorbereidingsdienst op het heilige avondmaal.
Goedemorgen gemeente. Namens de kerk had een enkele afkondiging. De diensten volgende week zondag, 14 juni, om 10 uur en 17 uur, uw eigen predikant. En dan zal ook de viering en de nabetrachting van het heilige avondmaal plaatsvinden. Aanstaande woensdagavond, 10 juni, om 8 uur 's avonds, zit een bezinningsdienst op het te vieren heilige avondmaal. En dominee J. van Walsum zal dan in deze dienst voorgaan. En de dienst wordt gehouden niet in de kerkzaal, maar in het zaaltje hierachter. Na deze dienst is gelegenheid tot koffiedrinken. En aanstaande zaterdag 13 juni is de zendingsmorgen in Noorderloos. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en we leven. Er is ook een doopbewijs aangevraagd door Benjamin Stok in verband met de vertrek naar de CGK Pniel te Veenendaal. Verheft uw harten tot God. Op deze zondagmorgen belijden wij dat onze hulp in de naam van de Vader is die zonderen verkiest. En in de naam van de Zoon die zonderen verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zonderen vernieuwt. In de naam van de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen op Psalm 116, 1, 2, 9 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Psalm 116, vers 1, 2, 9 en 10. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, het derde vers, zingen wij nadat wij de woorden van de Heer onze God gehoord hebben. Vanuit Deuteronomium 5, de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft in het Nieuwe Testament deze woorden als volgt toegespitst in Marcus 12. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. In deze voorbereidingsdienst op het Heilige Avondmaal openen we Gods woord in het Nieuwe Testament, het Evangelie, de beschrijving van Lucas. En we lezen Lucas 7, vers 36 tot en met 50. En de versen 37 en 38 zullen op de tekst voor de preek vormen. We lezen dus Lucas 7 vanaf vers 36. En een van de Farizeeën vroeg of hij, dat is Jezus, bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de Farizeeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat hij in dat huis van de Farizeeën aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. Ze droogde ze af met het haar van haar hoofd en ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Toen de Farizeeër die hem uitgenodigd had dat zag, zei bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zei: meester, zeg het. En Jezus zei: een zeker schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. En toen ze niets hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven, maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven, maar vanaf het moment dat ze binnengekomen is, heeft ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden, die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad, maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. Hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. We zoeken eerst het aangezicht van de Heer onze God in onze gebeden. En we doen voorbeden. Voorbeden voor zuster van Brenk van As. In de afgelopen week is een schoonzus van haar overleden, de zus van haar man. En deze week zal de begrafenis zijn. We doen ook voorbeden voor onze broeder Ko van Ekeren. Afgelopen weken is hij in het ziekenhuis gelegen, behandelingen gehad en heeft nu een paar dagen rust gehad en dat gaat op zich best wel goed. Deze week, vandaag, beginnen een aantal chemokuren. En aanstaande vrijdag 12 juni zal de beenmergtransplantatie plaatsvinden. En de week daarna zal dan best wel een spannende week zijn. We doen ook voorbeden en dankzegging voor Benjamin Sok, die zijn lidmaatschap opgevraagd heeft. Hij vertrekt naar CGK Pnio Veenendaal. We doen ook voorbeden voor de admissie-examens die deze week zullen plaatsvinden. En ook voorbeden voor hen uit onze gemeente die in de verzorgingshuis verblijven. Verheft uw harten tot God. Nu we zo stil worden voor u, Heere, in onze handen vouwen en ons hart omhoog geheven wordt voor uw troon. Nu is die psalm die we zo net gezongen hebben zo sprekend: God, we hebben u lief, want u, de getrouwe Heer, hoort onze stem, ons smeken, ons klagen. En dan niet alleen op de momenten dat we zo samenkomen als gemeente en misschien ook echt het gevoel hebben dat ons hart om ook hoog geheven wordt en we voor uw troon mogen staan. In de innige verbondenheid met u. Ja, dan hoort u ons. Maar juist ook op die momenten als we dat gevoel niet hebben. Als we misschien juist die afstand ervaren. Als we ons eigen leven, onze zonde en schuld zien. Maar juist ook dan hoort u ons. Onze stem, ons smeken en ons klagen. Want Heer, als we dat zo zeggen, we hebben u lief, dan kent u ook onze liefde. En als anderen naar de liefde voor u zouden vragen, zouden we misschien niet allemaal even volmondig zeggen. Ja, ik heb God lief. Want u kent ons hart. En u weet dat ook in de liefde wij niet altijd even zuiver zijn. En daarom komen we ook in een dienst als voorbereiding op de Vierheilige Avondmaal voor uw aangezicht. En dan bidden we het u. Laat uw woord deze morgen in ons leven heel persoonlijk kracht doen. Doet u door de Heilige Geest, het Heilige Sacrament, zegenen. Zodat de viering daarvan de liefde juist zal versterken en aanwakkeren. Dan wilt u zo met ons allen zijn, wie we ook zijn. We bidden bijzonder ook voor hen die u niet kennen. Die de liefde tot u missen. Heer, kom met uw Heilige Geest. En maak levend wat dood is. Heer, u wilt u zo in alle dingen bij ons zijn. Zodat we uw naam mogen belijden. Hier in het midden van de gemeente. Ook overal waar wij geroepen worden om van u te getuigen. Wilt u ons zo in deze dienst, maar ook in de week van voorbereiding ondersteunen door uw Heilige Geest. Wilt u met uw geest ook ons ondersteunen. In de verkondiging van het woord. In het horen van uw woord. Ja, Heer, wilt u zo bij ons zijn. In al deze dingen. En wilt u het een gezegende dienst maken. Waarin uw naam alle lof en eer zal ontvangen. En wij door uw woord en geest bemoedigd en versterkt zullen worden. En Heer, zo zijn we als gemeente ook bij elkaar gekomen. Willen we ook elkaar opdragen in de voorbeden. En u kent ons allen. U weet ook hoe wij hier zitten. Gisteren een gemeentevergadering gehad. En dan zeggen we u dank dat we daarin op zo'n moment, waarin juist heel veel op spanning komt te staan, juist de onderlinge liefde en verbondenheid voelden. Waarin begrip was voor de verschillende pijn. Rauw en verdriet. Waarin we ook voelen dat het maar zo kan gebeuren dat we uit elkaar vallen en elkaar verliezen zullen. En toch, de band die u de jaren door zo gesmeed hebt, de onderlinge verbondenheid, die niet alleen in de contacten met elkaar gevallen zijn, maar juist ook onder de verkondiging van het woord. Dat woord, die banden zullen eeuwig blijven. En daarom mogen wij ook in deze processen weten dat u onze gids bent, die ons voorgaat, waar we ook heen zullen gaan, als u maar bij ons bent. We bidden voor in ieder van ons die te maken heeft met vreugdevolle momenten. Te maken heeft ook met moeite en zorg. Heel persoonlijk bij het ouder worden. Als ze misschien ook niet meer thuis kunnen blijven en verzorgd worden in verzorgingshuizen, wilt u ook bij hen zijn, ondersteun hen. U kent. Of als het ouder worden met moeite en zorgen gepaard gaan. Als onze gezondheid niet meer is als voorheen. Als onze gedachten ons, ja, allerlei dingen ons ook in de steek laten en ons af en toe verward voelen. Wilt u ons dan troosten en bij ons zijn? Wilt u met hen zijn die te maken ook hebben met, ja, ziekte in de familie? Met kinderen, van broer of zus. Zo ook zien dat iemand uit de familie ook ernstige behandelingen heeft te ondergaan, wilt u dan bij hen zijn, hen ondersteunen en geven wat ze nodig hebben, die behandelingen ook zegenen. En zo bidden we in het bijzonder ook vanmorgen voor onze broeder van Ekeren. De afgelopen weken heeft hij in het ziekenhuis gelegen, al verschillende behandelingen gehad. En gelukkig is dat goed gegaan. Vandaag begint de chemokuur. En aan het eind van deze week, 12 juni, de beenmergtransplantatie. En daarna zal het spannend worden. Maar hij ligt in uw handen. En daar mogen we hem loslaten. Maar we bidden wel om uw zegen, om uw nabijheid, om zegen over de behandeling, dat die behandeling ook een gewenste effect zal hebben. Wilt u zo met hem zijn, dat hij ook rust mag ervaren, dat hij zichzelf ook over mag geven in uw handen. Wilt u zo met Ko zijn, met Ina, met zijn kinderen, met allen die om me heen staan, ondersteun hen. Heer, we bidden ook voor Benjamin Song. Maar kort geleden is hij in het huwelijk getreden en overgegaan ook naar de geschreven kerk in Prio Veenendaal. Doopbewijs is ook afgegeven en ja, we bidden ook voor hem. Zegen hem samen met zijn vrouw in die nieuwe gemeente. Zeggen u dank ook voor alles wat hij ook hier in deze gemeente heeft mogen ontvangen. En ook mogen geven. Heer, wilt u bij hem zijn. We bidden ook voor het bredere kerkverband en met name voor onze theologische universiteit. Want juist ook in deze verwarrende dagen waarin zoveel onzekerheid is, er toch broeders zijn die het missie-examen zullen afleggen. Heer, wilt u dan bij hen zijn? En rust geven dat ze ook al wordt er misschien een hele turbulente periode, zij zich gedragen en gezonden weten door u. Dat u zo met het curatorium zijn, geef hen wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. Ja, Heere, er is zoveel waar we uw hulp en zorg voor nodig hebben. En daarom richten wij onze ogen op u die in de hemel bent. Zegen ons. Wees ons nabij. Draag ons. Versterk en bemoedig ons, zodat uw naam in ons leven, in ons samen zijn, verheerlijk zal worden. Dat is onze beden. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nu zingen op Psalm 6, vers 1, 2 en 8. Pas na het amen van de preek zijn wij op Psalm 23 en dan van het tweede en het derde vers. Lucas 7, vers 37 en 38. En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, kwam te weten dat Jezus in het huis van de fariseer aanlag, en ze bracht een albastenfles met zalf mee. En staande achter zijn voeten, begon ze huilen zijn voeten nat te maken met tranen, en ze droogde ze af met het haar van haar hoofd, en ze kuste zijn voeten en zalfde ze met zalf. Gemeente des Heren, waarom heeft de Heer Jezus het avondmaal ingesteld? En dan is het terecht als ze zeggen dat hij dat gedaan heeft tot zijn gedachtenis. Dat we zijn lijden en sterven juist tijdens zo'n maaltijd zouden gedenken. En het is juist goed om bij het lijden en sterven van Jezus stil te staan. Te gedenken wat het hem gekost heeft om de vergeving van de zonden en de verzoening met God mogelijk te maken. Het is goed om ons steeds meer in beweer bewust te maken van de oorzaak en de reden van zijn ernstige lijden. Zoals het avondmaalsformulier ook aanspoort in een week van voorbereiding, laat een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken. Opdat hij een afkeer van de zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smalijke kruisdood heeft vertrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Maar is nu het overdenken van de diepe oorzaak van Jezus lijden? Is nu de overdenking van onze eigen zonde en schuld het uiteindelijke doel van het avondmaal? Is het doel van het avondmaal nu dat wij met een heel sterk schuldbesef en berouw over de zonden avondmaal vieren? En op die manier ook leven als als een soort gevangene en slaaf onder de toren van God. Is dat het doel? Nou, dat is het zeker niet. Want het kennen van de zonde is niet het doel op zich. Maar het uiteindelijke doel van het kennen van onze zonden is om ons bewust te maken van de achterliggende reden van Jezus lijden en sterven. Van de reden waarom hij zich liet gevangen nemen. Waarom hij zich liet geeselen en kruisigen. Waarom hij zich overgaf in de dood. Want die achterliggende reden is de liefde van God de Vader. De Jezus heeft gezegd, niemand heeft meer lief dan diegene die zijn leven geeft voor een ander. En zo is het avondmaal dan ook bedoeld. Om de liefde van God te openbaren. Ja, om de liefde van God te mogen ervaren. Maar vooral ook om vanuit de liefde van God, dat daardoor de wederliefde gevoed en aangewakkerd zal worden. Het thema van de preek is de liefde voor de heiland. En dat is zichtbaar in de tranen. En dat uit zich in de zalving. De liefde voor de heiland, zichtbaar in de tranen en uit zich in de zalving. Wat ik net in de inleiding schetste, die spanning aan de ene kant tussen het liefhebben van God en aan de andere kant de kennis van onze zonden. Eigenlijk die spanning tussen die twee, dat is eigenlijk ook iets wat we in dit gedeelte wel proeven. Want als we aan Simon de Farizeeën zouden vragen, heb je God lief? Dan verwacht ik dat hij waarschijnlijk zal antwoorden, natuurlijk Want daarom bestudeer ik de Torah. Daarom onderhoud ik al die geboden ook heel stipt. En als dan die zondige vrouw zou vragen, hoe is de liefde van God nu zichtbaar in je eigen leven? Dan zou ze waarschijnlijk antwoorden, die liefde tot God heb ik niet. En daarom heb ik me uitgeleefd in allerlei zonden waar ik nu ook in vastgelopen ben. En ik voel hoe die zonde nog steeds aan me trekt, waardoor de liefde tot God volledig overwoekerd wordt en ik die niet zie. Er is de voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal, is de eigenlijke vraag die ons gesteld wordt. Heb je God lief? En hoe is dat nu zichtbaar in je eigen leven? Hebben we God lief? En is die liefde nu ook zichtbaar? Hier in deze geschiedenis zien we twee mensen. De ene is een zondares en de andere is een fariseer. En op die ene zondares is heel wat aan te merken. En waarschijnlijk wordt ze gemeden door de hele plaatselijke bevolking, door zeer velen. En die fariseer heeft een ereplek in de synagoge. En die wordt geëerd door verschillende mensen. En mensen verzamelen zich om hem heen en willen graag samen met hem eten. En nu ontmoet de Heer Jezus deze twee mensen. Nou, eigenlijk brengt de Heer Jezus deze twee mensen samen. En die brengt hen samen om hen beiden, en ook de omstanders en ook ons, ervan bewust te maken wie Hij is. Dat Hij de Zoon van God is. En dat Hij nu juist gekomen is om zondige mensen in deze wereld hun schuld kwijt te schenken. En als deze twee mensen zo samen zijn, dan richt de Heer Jezus tot Simon en vertelt hij een gelijkenis. Hij zegt, Simon, er was iemand en die had voldoende geld om andere mensen ook te ondersteunen. En die had geld uitgeleend aan mensen die het juist nodig hadden. En waar ze dat geld voor nodig hadden, wordt genoemd. Het zou kunnen zijn dat ze in armoede geraakt waren. Het kan ook zijn dat ze een onderneming wilden opzetten of handel drijven. Maar de situatie doet zich voor dat diegene aan wie hij geld geleend, dat er een moment komt dat ze bewust worden dat ze het absoluut niet terug kunnen betalen. Als die schuldeiser dat ziet, als ze in die positie terechtgekomen zijn, dan kan hij overgaan tot executie. De verkoop van de bezittingen die ze nog wel hebben, de verkoop van hun huis of andere dingen. En wat in die tijd ook mogelijk was, hij zou kunnen overgaan om hen ook, hun vrouw en hun kinderen, als slaaf te verkopen. Maar die schuldeiser doet dat niet. Hij scheldt ze alles kwijt. Ze hoeven niets terug te betalen. Eén is 500 penningen schuld. Salaris van ongeveer 1,5 jaar. En de ander heeft 50 penningen schuld. De salaris van nog geen 2 maanden. Wie van die twee zou nu het meeste lief hebben? Vraagt hij aan Simon. En dan Simon zegt, nou ja, waarschijnlijk. Ik denk diegene die de grootste schuld had. En dan doelt er Jezus met deze gelijkenis op die vrouw die zo'n grote schuld had ten opzichte van God en van de mensen om hem heen. Want ze had een grote schuld tot God en de mensen om hem heen. Want als wij zondigen, zondigen niet alleen tegen God, maar ook tegen anderen. Want de diepste is dat zonde. Zonde is niet dat we zomaar een of ander regeltje overtreden die God gesteld heeft. Zonde gaat veel dieper. En in de 10 geboden zien we dat zo overduidelijk. Die eerste 4 geboden gaan ten opzichte van God. En die andere 6 geboden die zijn ten opzichte van onze medemens van belang. En de samenvatting is dan ook God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf. Want dat is de diepste ook de kern van de zonde. En we zien dan ook vaak, als iemand zich uitleeft in de zonde, dat hij zich dan ook niet geliefd maakt bij andere mensen. En dan merken we dat het niet zozeer gaat over zonde waar iedereen schande van spreekt, maar dat ook die zonde van egoïsme, van hebzucht, van heerzucht, van machtswellust, dat die zonden daar ook bij vallen. Want Jezus legt niet alleen de schuld van deze vrouw bloot, want dat is al overduidelijk zichtbaar voor iedereen en ook in haar gedrag. Maar hij legt ook de schuld van Simon bloot, die farizeeën. Want Simon had Jezus wel uitgenodigd, maar niet om hem te eren als profeet. Want zijn ontvangst was ronduit onbeschoft. Tenminste in die tijd. Koel en kil had hij hem ontvangen. En Jezus laat zien dat deze twee mensen, die vrouw en die Simon, beiden een schuld hebben ten opzichte van God en de mensen om hem heen. En die vrouw is zich daarvan bewust. Dat ze ontzettend veel gedaan heeft. Wat haar tot schuld is. Wat er als zonde toegerekend en aangerekend wordt. Worden. En Simon, als je hem zou vragen op de man af, dan zou je wel toegeven. Ja, inderdaad, er zijn gerust wel zondige dingen die ik doe. Maar ik doe mijn uiterste best. En ik zorg ervoor dat ik aan de buitenkant heel netjes leef. En die schuld die hij heeft, voelt hij waarschijnlijk niet eens. En nu zegt hier Jezus, deze twee mensen bij wijze van spreken tegenover elkaar. Maar in die gelijkenis is Simon niet te vergelijken met die man met 50 penningen schuld die vergeven zijn, die kwijtgescholden zijn. Want wie heeft er nu meer lief? Die van 500 penningen of die van 50? Wie heeft er nu meer lief? Die vrouw of Simon? Heeft Simon überhaupt wel liefde voor de Heer Jezus? Liefde voor God? We merken er toch niets van. Dus eigenlijk voegt hij Jezus met deze gelijkenis nog een derde persoon zo toe. Iemand die weinig zonde gedaan heeft. Maar wie wel de zonde vergeven zijn. Iemand die veel zonde gedaan heeft. En iemand die in de ogen van ons mensen volgens onze rekentabellen maar weinig zonde gedaan heeft. In beide vergeven zijn voor het oog van de Heer. Dan hebben ze beide lief. En de uitingen van de liefde van de een en de ander die avond mogen vieren is op een heel andere manier. En dat moeten we niet met elkaar gaan wegen. Maar hier zet er Jezus deze twee heel sterk tegenover elkaar. Want als wij als Simon die vraag zouden stellen, heb je God lief? Dan zou je waarschijnlijk antwoorden, natuurlijk, want ik doe toch. Maar dat is in feite geen echte liefde. Dat is liefde voor zichzelf. Hij vond in de Torah houvast voor zichzelf. In het onderhouden van de geboden van God presenteerde hij zichzelf in het midden van de maatschappij. Dat had niets te maken met de liefde tot God. Hoe is het met uw liefde voor de Heer? En de vraag naar de viering van het avondmaal is het niet de vraag of u ontzettend veel liefde heeft. Of maar weinig. Nee, als uw liefde enorm groot is. Of dat uw liefde misschien wel van jezelf zegt van, ik kan me niet voorstellen dat God zou zeggen, hij heeft me volmaakt lief. Want die liefde, daar schot zo ontzettend veel aan. En als ik in mijn eigen leven kijk wat er allemaal nog speelt, dan is dat zo ontzettend veel. En daarom mag ik niet aangaan aan het avondmaal. Is dat de vraag? Nee, die vraag is dat niet. Want iemand die in volle vrijmoedigheid in de liefde tot God mag aangaan, is welkom. Maar degene die komt, met tranen in de ogen en zijn eigen liefde niet als liefde durft te benoemen, is ook welkom bij de Heer Jezus Christus, want Hij vergeeft de zonden. Heeft u op die manier lief? Ja, heeft u de Heer Jezus op die manier juist zo nodig? En daarom is het zo belangrijk om onszelf te onderzoeken. Hebben we God nu lief? Of missen we die liefde? En het kan een uiting zijn op allerlei manieren dat wij onszelf in stand houden. Maar juist tijdens de viering van het avondmaal. Doen we een beroep op zijn genade. Niet op onze goede werken. En daarom is het goed om onszelf te onderzoeken. Want juist onszelf onderzoeken, ons onderzoek naar wie wij zijn, wekt de liefde tot God juist op. Want deze vrouw, ze had de Heer Jezus lief. En daarom kwam ze. Dat was ten diepste de diepe oorzaak van dat ze naar de Heer Jezus toe ging. Dat was de diepe oorzaak waarom ze tranen liet vloeien. De liefde tot God. Want als we nu een schuldbesef hebben over de zonde. Wat is nu eigenlijk zonde? Ik noemde net in het begin al, zonde is niet dat we een of ander regeltje wat God gesteld heeft overtreden hebben. Maar zonde is dat we de relatie met God aantasten. Nou, ik denk dat zoals wij hier samen zitten, de meesten van ons hebben een rijbewijs en zijn vaker op pad. En ik denk dat er weinig zijn die nooit een boete gekregen hebben van, omdat we iets te hard reden. Als je in de bouwde kom net 57 reed of... Dat overkomt iedereen van ons wel eens. Nou, ik moet eerlijk zeggen, die boetes die ik gekregen heb, heb ik nog geen traan om gelaten. Alleen die moppen dan wel af en toe. Ja, de zonde van het geld, zeggen we dan. Maar meer niet eigenlijk. Maar de dingen die onze relatie op spel zetten. De dingen die gebeuren binnen een relatie tussen man en vrouw. Waar je dan echt schuld om hebt. Daar kun je wakker van liggen. Daar worden wel degelijk tranen over vergoten. En dat is in feite ook wat we zien bij de zonde. De toren van God over de zonde is niet omdat wij een of ander regeltje overtreden hebben wat Hij gesteld heeft. De toren van God heeft zijn diepe oorzaak in dat de relatie met God verstoord wordt. En het verdriet over de zonde is niet omdat die boete zo gigantisch hoog is. Of omdat wij gefaald hebben. Of omdat wij ons schamen voor de mensen, wat zal die en die wel niet van ons zeggen? Het echte verdriet over de zonde is dat wij de pijn ervaren dat de relatie met God verstoord is. En als we dat ervaren, dan heb je pijn, heb je verdriet, dan vloeien de tranen. Dan kun je 's nachts wakker van liggen. En dat is geen uiting van vijandschap, maar een uiting van liefde tot God. Dan is er geen juridisch schaakspel van een advocaat om de strafmaat maar zo laag mogelijk te houden. Of om de schande van onze daden te verdoezelen, zodat anderen maar niet over mij praten en het in een achterkamertje afregelen. Nee, echte spijt over de zonde, over de gevolgen van de zonde, dan is er berouw, dan is er liefde. Simon huilde niet. Hij huilde niet omdat hij Jezus niet gastvrij ontvangen had. Hij hij, zoals we dat hier lezen, heeft hij nog niet eens een verontschuldiging aangeboden en er daarna alles aan gedaan om de Heer Jezus voeten te wassen, hem te zalven en hem een ereplek in zijn huis te geven. Niets ervan. Simon trok zijn schouders op, veroordeelde de vrouw, veroordeelde Jezus omdat hij zijn liefde, zijn vergevingsgezindheid liet zien. Simon had geen liefde tot God. Geen enkele liefde tot zijn medemens. Wel liefde tot de wet. Want daarmee kon hij scoren. Daarmee kon hij zich onderscheiden van anderen. Daarmee kon hij anderen beoordelen en de maat nemen. Maar deze vrouw, met tranen in de ogen, zocht ze Jezus. En haar liefde, die ze zelf niet verschijnen, niet als liefde zou willen benoemen, uitte zich in de zalving van de voeten van Jezus. Dat is onze tweede gedachte. De liefde voor de Heer uit zich in de zalving. Waarom ging de Heer Jezus nu, waarom ging deze vrouw nu naar de Heer Jezus toe? Ja, ze had gehoord dat Jezus in de stad was en dat hij te gast was bij Simon. Wie deze vrouw is, weten we niet. Sommigen denken dat Maria Magdalena, maar dat is onduidelijk. Het is in feite een onbekende vrouw, zonder naam, maar een geliefde bij God. Geliefde bij God. Niet om haar zonde, niet om haar goede werken, maar omdat ze lief heeft. En die liefde tot God in haar leven ook tot uiting komt. Omdat God haar lief gehad heeft, zij ook lief gehad. En waarom ging deze vrouw nu naar Jezus toe? En waarom had ze zo'n dure albasten fles met zalf bij zich? Want het was dure zalf. Want de goedkopere zalf werd gewoon in een kruikje of een ander soort fles gehouden. Maar zo'n albasten fles. En zoals Maria, die Jezus zalfde, ook zo'n dure zalf bij zich had in een albasten fles. Zo komt zij ook met een flesje zalf bij de Heer Jezus. Doet ze dat om daarmee de schuld in te lossen? In het voorbeeld wat de Heer Jezus noemt van die schuldheiser, zou dit flesje een heel eind kunnen terugbetaling kunnen zijn. Het was liefde wat haar dreef. Het was liefde wat er dreef om daar bij Simon de Farizeeën naar binnen te gaan. Ze wilde Jezus ontmoeten. Maar het was niet alleen de liefde die haar daarheen dreef. Want ze had ook net zo goed buiten kunnen blijven wachten. En kunnen kijken totdat Jezus naar buiten zou komen en hem zou aanklampen en even onder vier ogen te spreken. Onder vier ogen, zodat niemand het zou zien, haar zonden te beleiden. Nee, God riep haar naar binnen. De Heilige Geest dreef haar, zodat ze het hol van de leeuw naar binnen ging, om daar Jezus te ontmoeten. Om hem daar niet alleen te ontmoeten, maar juist ook te belijden dat hij de Zoon van God is en dat hij van hem de vergeving van de zonden heeft. En dat hij gelooft dat hij ook de macht heeft om de zonden te vergeven, omdat hij de Zoon van God is. Ziet u wat deze vrouw doet? Ziet u ook wat God in haar doet, waar hij haar voor gebruikt? Deze vrouw laat haar liefde voor God zien in haar tranen. Deze vrouw toont haar liefde door de zalving van de voeten van Jezus. En dat gebeurt niet in een binnenkamer, niet achter gesloten deuren, maar publiekelijk. Toont ze haar liefde door de zalving van de voeten, beleidt ze haar zonden in de tranen die ze laat zien. Heel publiekelijk, niet achter gesloten deuren. En hiermee geeft ze God en de Heer Jezus alle eer en legt ze haar eigen waardigheid af. Dat is de zuivere houding waarmee we avondmaal vieren. We moeten niet maar blijven aangaan om onze status te behouden, ook als er van alles in ons leven tegen is. We moeten ook niet aangaan om gezien te worden. Of maar af te blijven omdat we anders tot de verantwoording geroepen worden. Nee, het aangaan aan de tafel van de Heer is we belijden dat wij midden in de dood liggen. Maar vanwege de liefde tot God niet buiten kunnen blijven staan. In de zalving van Jezus' voeten zorgden ze om hem te dienen. Ze zorgden voor hem, ze dienden God. En wanneer we God lief hebben, dan dienen we hem ook. Dan is dat een uiting van wederliefde. Dan prijzen we zijn naam en dan belijden wij ook onze zonden, onze schuld, gewoon open en eerlijk. Niet dat we het maar alles moeten presenteren, maar gewoon open en eerlijk ook zijn over wie we zijn. En dan mogen we niet nalaten, maar zijn naam belijden in het midden van de gemeente en ook in de wereld. Heer Jezus zegt in Matthäus 10, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Avondmaal vieren is Gods liefde belijden. Heel kwetsbaar, midden in de gemeente. En soms kan dat voelen alsof je in het hol van de leeuw bent, omdat iedereen je kent. En helaas, en dat is een schande voor de kerk, is de kerk niet altijd een veilige plek om onze zwakte te laten zien, om onze zonden te belijden. Want de kwetsbaarheid van deze vrouw wordt door Simon de Farizeeën bruut afgestraft. En toch is in het midden van de gemeente dat de Heer daar zijn tafel aanricht, dat daar een plek is. In de vergeving van de zonden. Dat we dat dan mogen ervaren op die momenten. Dat het een plek is waar de gelovigen elkaar ontmoeten. Elkaar dienen in de onderlinge vergeving. Want ook daarin wordt dan ook God gediend. En op die manier komt de zalving van de voeten van de Heer Jezus ook tot uiting. In de onderlinge vergeving. In de veiligheid die we bij elkaar ook geven. De liefde tot God komt tot uiting in de onderlinge liefde. De liefde tot God drijft ons ook om niet alleen onder elkaar de naam van God te belijden, maar overal waar we geroepen worden, waar het ook is om Gods naam te belijden, en dan mogen we getuigen. En getuigen van Gods naam is niet dat we van onszelf hoog opgeven. Dat we onszelf als christenen zo presenteren dat wij boven de wereld staan en anders zijn. Nee, belijden van zijn naam is juist dat we als christen onze zonden belijden. Juist in onze nederige houding. Juist in het gebed om vergeving ligt het dienen van de Heer Jezus opgesloten. En nog voordat deze vrouw om vergeving van haar zonden heeft kunnen vragen, begint Jezus al te spreken en blijkt uit alles dat Hij haar lief heeft. Het zalven van zijn voeten is een uiting van liefde. In de viering van het avondmaal zien we ook Gods liefde. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat de ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal ontvangen. In het aangaan aan de tafel is ook onze liefde voor Hem te zien. En daarom worden we ook geroepen. Om met al onze vragen die we hebben, het avondmaal niet zomaar aan ons voorbij te laten gaan. De zalving van de voeten van de Heer Jezus is het minste wat we kunnen doen. Want Hij heeft alles gedaan. En dat is een mooie diepe psalm die we straks gaan zingen. Deze vrouw zalft de voeten van de Heer Jezus. Wij mogen de Heer Jezus dienen. Maar Hij zalft mijn hoofd. Hij doet mijn blijdschap groeien. Van zijn heil zal mijn beker overvloeien. Ja, als we onze zonden zien. En er niet maar alleen de paar regeltjes die we overtreden. Maar als we de diepe oorzaak van onze zonde, de relatie met God die verstoord is, als we dat zien. En we de liefde tot God ook kennen, dan doet dat pijn. En dan kunnen we niet buiten blijven staan, rustig afwachten tot Jezus eens een keer komen zal. Nee, dan verlangen we naar de vergeving van de zonde. Dan gaan we naar binnen om de verzoening, om het herstel, de relatie met God weer te ervaren. Om ook aan de tafel te mogen horen vanuit zijn woord, uw zonden zijn vergeven. Ja, om het aan de tafel te ervaren. Het brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. De drinkbeker is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Zijn lichaam verbroken. Zijn bloed vergoten tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Avondmaal. Een gedachtenismaal. Maar ook een maaltijd waarin we de gemeenschap met Christus en met elkaar mogen ervaren. Hier nog maar in beperkte mate. Maar eens zullen we dan met Jezus mogen aanzitten en Hem zien. Volledig schoongewassen. Zonder zondige bijbedoelingen of gebrekkige liefde. Maar dan delen. Oneindig delen in zijn liefde. En in de onderlinge verbondenheid. Amen. lees nu het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel beschrijft in 1 Korinten 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van Christus niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat wij onszelf vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. De eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede laat hij dus na te onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of u ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun harten daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootsgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God met zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder wordt. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulk gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Zullen we de Heer danken en bidden. Heilige God en Vader in de hemel, ook uit het lezen van dit formulier blijkt uw oneindige liefde. Niet wij, maar u bent het die tot ons komt. U bent het die ons uw liefde betoont. Uw geest is het die in ons die liefde werkt. Vanuit het zien van uw liefde. En zo bidden we het u aan het eind van deze dienst, waarin we dank zeggen voor alles wat u daarin gegeven heeft. En we bidden ook voor de week die voor ons ligt, als we ons bezighouden met het heilige avondmaal. Kom dan met uw geest, zodat we steeds meer en meer uw liefde zullen zien. Dat we door het overdenken van onze zonden juist achter uw toren de gekwetste liefde zien. En dat we in uw Zoon de vergeving van de zonde mogen zien en ervaren. En dat daardoor onze liefde voor u ook steeds sterker en sterker zal worden. Wilt u zo met een ieder van ons zijn. U kent ons en u weet alles wat we nodig hebben. Wij bidden om uw genade. Om uw nabijheid. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 22 en daarvan het 13e vers. Psalm 22 vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd heb in het heetsgevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar. Bij die u vrezen. Psalm 22 vers 13. Geliefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. Aanvaard deze dan ook met een gelovig hart. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.